Lieve mensen, goedemorgen. Wat is het goed om samen te zingen en geleid te worden door de muzici, door de voorzangers. Om ons hart op de Heer te richten, om herinnerd te worden aan de heerlijkheid van het goede nieuws. Ik werd ook geraakt door die woorden, ik ben niet meer een slaaf van angst, want ik ben een kind van God. En dat we hier vanmorgen samen mogen zijn als kinderen van de levende God. Als erfgenamen van de Heer, als erfgenamen van zijn koninkrijk. En wat zijn we ongelooflijk rijk dat we die positie mogen hebben. Ik wil beginnen met 1 Timotheus hoofdstuk 6. En we lezen vanaf vers 6. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets in de wereld ingedragen, en het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, of onderhoud en onderdak, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, schrijft Paulus aan Timotheus, u echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Om ook goed te doen en rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Oké, tot zover. Ik las in de autobiografie van Billy Graham. Billy Graham leeft nog steeds. Ik geloof dat hij nu 95 jaar oud is. En hij was in de 20e eeuw de grootste evangelist in de christelijke kerk. En heeft ongelooflijk veel mensen mogen bereiken met het evangelie. En Billy Graham schrijft in zijn autobiografie dat hij op een gegeven moment gaat hij naar Hawaï. Hij is daar te gast en dan bezoekt hij met zijn vrouw samen twee verschillende mensen. Ze zijn 's morgens bij een man die een van de rijkste mensen van de wereld is. En ze gaan naar zijn villa op Hawaï en ze worden daar ontvangen. En ze hebben een gesprek met deze man en ze zitten met hem aan tafel en hij ziet er niet heel florissant uit. In die zin dat hij gewoon niet heel vreugdevol overkomt. En dan zegt hij op een gegeven moment ook tegen Billy Graham en zijn vrouw. Hij zegt, weet je, ik heb hier beneden een gigantisch jacht liggen. Ik kan een helikopter of een vliegtuig nemen. En met mijn eigen vliegtuig kan ik overal ter wereld naartoe vliegen. En ik kan doen met mijn geld wat ik wil. Ik kan alles kopen wat er te koop is. Maar hij zegt, I am a miserable man. Hij zei, ik ben niet gelukkig. En die middag bezochten Billy Graham en zijn vrouw een man die zei, I don't have a penny to my name. Hij zei, ik heb helemaal geen geld. Hij was wel betrokken in de kerk waar hij bij hoorde. En hij had twee zussen. En die waren allebei wat invalide geworden in die zin dat ze oud waren geworden en hulpbehoevend waren geworden. En hij verzorgde zijn zussen en hij deed dingen in de kerk. En ze hadden een gesprek met deze man en hij was blij. Hij was vrolijk en Billy Graham zegt het zo, hij leek wel een sprinkhaan. Hij was zo opgewekt en opspringend en hij was al ouder, maar hij was vol van blijdschap. En toen gingen Billy Graham en zijn vrouw gingen naar huis. En toen vroeg Billy Graham aan zijn vrouw Ruth. Hij zei, wie van de twee is het meest rijk? En ze wisten allebei het antwoord. Wie van de twee het meest rijk was. En daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. Er zijn verschillende soorten rijkdom. Wat voor soort rijkdom wil je eigenlijk in je leven? Welke rijkdom streef je na? En de vraag waar ik over wil spreken vanmorgen is, wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je? Wat is je ambitie? Wat is je verlangen? En waar jaag je naar? We komen verschillende ambities tegen in 1 Timotheus hoofdstuk 6. Waar ga jij voor? Want iedereen in het leven heeft een bepaalde richting. Iedereen streeft naar iets. Ook als je misschien wat lui bent aangelegd. Of als je zoiets hebt van, nou, ik wil een zo rustig mogelijk leven. Dan streef je naar een rustig en relaxed leven. Dan streef je naar gemak. Maar hoe je ook in het leven staat, en iedereen hier vanmorgen aanwezig, je bent altijd ambitieus. Je bent altijd op een bepaalde manier ambitieus. Een mens is niet als plankton in de zee. Plankton in de zee, weet je, dat wordt gewoon bewogen door het water. En dat gaat waar het bewogen wordt. En brengt niet zoveel zelf in ten aanzien van waar het terecht komt. Maar zo is de mens niet. U en ik, we brengen veel in ten aanzien waar wij terecht komen en willen komen in het leven. Je gaat altijd een bepaalde kant op. En vanmorgen denk ik dat het goed is om eens na te denken over, wat is nou ten diepste mijn streven? Wat wil ik? Wat wil ik in mijn leven? En dan vinden we een contrast in 1 Timotheus hoofdstuk 6. Want Paulus heeft het eerst over mensen die rijk willen worden. En dan zegt hij tegen Timotheus, maar jij Timotheus, jij echter Timotheus, man van God, jij die bij God hoort. En dan schetst hij voor Timotheus een andere ambitie. Dus dat is ook de opzet van deze preek, dat ik een beetje dat contrast probeer te schetsen. Dus ik ga het eerst hebben over het ene, namelijk het gevaar van de geldzucht. En dan ga ik het hebben over het andere, namelijk de goede strijd van het geloof. Dus één, het gevaar van de geldzucht. En aan de andere kant, de goede strijd van het geloof. Nou, ten eerste, als we het hebben over geldzucht, is het belangrijk dat we het volgende ook helder hebben. Het probleem is niet geld. Het kwaad is niet geld. Maar geldzucht. Niemand van ons kan zonder geld. We hebben allemaal geld nodig. En het is legitiem dat je er ook naar verlangt, dat er geld binnenkomt. Het is ook een legitiem verlangen om geld te verdienen. Want zo zit onze samenleving gewoon in elkaar. Rijkdom is zelfs niet het probleem. De ware rijken, ook in de gemeente te Efeze waar Timotheus werkte, want hij heeft het, Paulus zegt ook, beveel de rijken, zegt hij tegen Timotheus. Dus er zaten ook rijken in de gemeente waar Timotheus diende. Het probleem is niet rijk zijn. Ik ken heel wat broeders en zusters die rijk zijn. Ik heb in mijn werk tot nu toe best wel te maken gehad met heel rijke mensen. En sommige van hen zijn ook werkelijk vervuld met absoluut de juiste ambitie. Dus het is niet een verbod op rijkdom. We moeten twee extremen vermijden als het gaat om geld en goederen. Het ene extreem is ascetisme. Een asceet is iemand die alle plezier van het leven en dat je lekker kan genieten van een goede maaltijd en dat je je lichaam verzorgt en dat je eens een keertje gaat zwemmen of in een bubbelbad gaat zitten. Een asceet die zegt, dat mag helemaal niet. Je moet helemaal niet genieten van het leven en je moet helemaal alle rijkdom helemaal ontzien. En je moet eigenlijk zorgen dat je helemaal geen geld hebt en geen goederen hebt. Dat is ascetisme, maar dat is een extreem. En dat is niet bijbels. Maar het andere extreem is materialisme. En dat is dat je leeft voor het geld. En dat je eigenlijk voortdurend bezig bent om het materieel en economisch beter te krijgen. En daarvan zegt 1 Timotheüs 6... En ook andere teksten natuurlijk die zeggen dat dat een verkeerd streven is. Het probleem is geldzucht. Het probleem is als je rijk wil worden. Als dat je wil is. Als dat is wat je wil om rijk te willen worden. En dan staan er een aantal hele krachtige dingen in de tekst die we hebben gelezen. Ten eerste, het is verderfelijk. Ik vat het samen onder drie noemers. Waarom is geldzucht verkeerd? Het is verderfelijk. Wie rijk willen worden, vallen in verzoeking. Dus je wordt verzocht. Er komen grote verleidingen en verzoekingen op je af. Als je vervuld wordt met geldzucht. Je komt in een strik terecht. Zoals een vogel die in een vangnet komt. Raak je verstrikt. En ik zal je zeggen, ik heb ook mensen meegemaakt die veel geld hebben verzameld, waarvan ik heb gezien dat ze in een strik zijn terechtgekomen. Ik heb ook mensen meegemaakt met veel geld, waarvan ik heb ontdekt dat ze verslaafd zijn geraakt aan geld. Dat ze al ontzettend veel hebben en toch verslaafd zijn aan het nog meer rendement maken. Er moet alsmaar rendement gemaakt worden en daarmee gaan ze over lijken. Dat is een strik. Het is een verleiding. Als dit je ambitie wordt. Schadelijke begeerten. Je komt terecht in veel dwaze en schadelijke begeerten. Als je geld hebt, ga je ook andere dingen begeren. De hebzucht leidt ook tot andere begeerten. Die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Wat een woorden. Je kan wegzinken zoals je in een moeras kan wegzinken. En langzaam maar zeker ga je er dood in. Je gaat dood in een moeras. Zo kan je doodgaan in de begeerten die voortkomen uit het willen hebben van meer en meer geld. En het is een wortel van allerlei soorten kwaad. Vanuit de geldzucht gaan mensen liegen. Vanuit de geldzucht gaan mensen stelen. Hoeveel wordt er niet gestolen in ons land? Hoeveel diefstal is er niet? Vanuit de geldzucht gaan mensen de belasting ontduiken. En worden ze oplichters. En vanuit de hebzucht wordt er op zo'n manier zaken gedaan in het zakenleven dat ze slachtoffers maken. Mensen die alleen maar meer geld willen verdienen, maken slachtoffers. En er komt ontzettend veel immoraliteit ook voort. De hele seksindustrie is gebaseerd op de geldzucht. Het enige doel van het uitbuiten, het mishandelen, het misbruiken van vrouwen in de seksindustrie is dat er geld mee verdiend moet worden. Het is een wortel van allerlei soorten kwaad. Het is verschrikkelijk. Het is een venijn. Geldzucht is een venijn. Het is verderfelijk. En dat is het eerste. Pas op. Pas op voor. Wees op je hoede voor de hebzucht. En Paulus zegt tegen Timotheus: jij, Timotheus, vlucht daarvan weg. Zorg ervoor dat je er vandaan blijft. Het is een gevaar. Het is ook voor ons een gevaar. Het tweede is dat het zelfs kan leiden tot het afvallen van het geloof. Als we met elkaar kijken naar het tweede gedeelte van vers 10. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. En aan het einde van de brief schrijft Paulus ook dat sommigen de gezonde kennis hebben verworpen en daardoor van het geloof zijn afgeweken. En ook in hoofdstuk 1 vers 19 schrijft Paulus: behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben het geloof en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Dus als je een goed geweten, als je dat loslaat, als je tegen beter weten in toch de mammon gaat dienen, dan leidt je geloof schipbreuk. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat Jezus zei. Je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet geldzuchtig zijn. En Paulus zegt elders in zijn brieven, dan ben je een afgodendienaar. Als je geldzuchtig bent, dan ben je een afgodendienaar. Je kunt niet een afgodendienaar zijn en ook God dienen. Het is of God of de mammon. Het is één of het ander. En je zult je of aan de een hechten en de ander minachten. Of je zult je aan de ander hechten en de ene minachten. Het is het één of het ander. Dus het eerste is, het is verderfelijk. Het tweede is, het leidt tot afval van het geloof. En het derde is, het is dom. Want het is uiterst kortzichtig. Want we hebben niets ingedragen in deze wereld. En het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen meenemen. We zijn naakt geboren en naakt zullen we sterven. Het is een beetje kortzichtig, of het is nogal kortzichtig, om alleen maar te leven voor je levensonderhoud. Het is niet goed om je hele leven alleen maar bezig te zijn met het verdienen van geld. Want daar bestaat je leven niet uit. Je leven bestaat niet uit hoeveel geld je hebt. Bovendien, het gaat niet om het leven hier op aarde uiteindelijk. Maar het gaat om het eeuwige leven. Het gaat om het toekomstige leven. Het gaat om onze schatten in de hemel. Dus het is dwaas om alleen maar te leven voor aardse schatten. Dan heb je uiteindelijk niks meer. Dan verlies je uiteindelijk weer alles. Want het is niet blijvend. Het is totaal niet blijvend. Ook al sterf je als een van de rijkste mensen van de wereld. Je sterft net als de armste man van de wereld. Want beide kunnen helemaal niets meenemen van die materiële goederen. Dus je hebt op het verkeerde paard gewed als je leeft voor geld en goederen. En zo heeft Jezus ook een gelijkenis verteld van een man die een grote akker had en het land bracht veel op. En hij bouwde een hele grote schuur. En hij bouwde nog een grotere schuur en hij verzamelde alles voor zichzelf. En hij zei tegen zichzelf, ja, nu heb ik genoeg. En nu kan ik hiervan gaan genieten. En nu heb ik dit allemaal voor mezelf. En nu heb ik mijn schaapjes op het droge. En dan zegt die tekst en de Heer Jezus heeft gezegd, dwaas, want je leven behoort je niet toe. En de avond voordat hij de dag daarna voor het eerst wilde gaan genieten van zijn grote rijkdom, stierf hij en blies hij zijn laatste adem uit. En zo zei Jezus, gaat het een man die voor zichzelf schatten verzamelt op aarde, maar niet rijk is in God. Het is dwaas om alleen maar te leven voor je levensonderhoud. Dus drie dingen. Het gevaar van de geldzucht. Het is verderfelijk. Het leidt tot afval van het geloof. En het is dwaas. En dan komen we bij wat Paulus tegen Timotheus zegt. Nu komen we bij het contrast. Timotheus, en ik heb het al genoemd, ontvlucht deze dingen. Wij zijn geroepen, Timotheus was een man van God. Maar wij zijn ook, we hebben gezongen met elkaar, we zijn kinderen van God. Kinderen van God. Wij behoren hem toe. En als zodanig vluchten wij van deze dingen weg. Het is goed om weg te lopen van bepaalde zaken. Paulus zegt zelfs tegen Timotheus dat hij zich van sommige mensen moet afkeren. Wend u af van dit soort mensen. Mensen die een verkeerde leer brengen. En bedoelt Paulus, dat is vers voordat we zijn begonnen te lezen. Maar Paulus heeft het over mensen die de godsvrucht maken tot een vorm van winst. Die dus met het geloof bezig zijn en een bepaald woord brengen. Met als doel materiële rijkdom. Nou, hoe relevant is de Bijbel? Want het welvaartsevangelie is ongelooflijk sterk in de tijd waarin wij leven. Dat vers 5, dat hebben we niet gelezen, maar is volledig van toepassing op welvaartsevangelisten vandaag de dag. En die prediken, als je gelooft, dan zul je rijk worden. Als je gelooft, dan zul je gezond zijn. En het zal je altijd voor de wind gaan als je God gehoorzaamt en als je hem gelooft. En zij stellen succes en welvaart en aanzien en gezondheid als doel. En dat is een valse leer. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om ons succes. En dan zegt Paulus zelfs tegen Timotheus: Timotheus, wend je af van deze mensen. Je moet je afkeren van mensen die een verkeerde leer brengen. En een verkeerde leer leidt tot een verkeerde motief. Een verkeerde leer leidt tot verkeerde ambities. Maar hij zegt ook, keer je af van die geldzucht, Timotheus. Scheid je af. Wij zijn geroepen om ons af te scheiden. Leg de oude mens af. Zoals Jozef wegvluchtte voor de vrouw van Potifar. Jozef werd getrokken door deze vrouw van Potifar. En hij werd verleid en hij werd verzocht. Maar hij moest daarvan wegvluchten. En dat deed hij ook. Hij vluchtte weg van deze vrouw. Zo behoren wij weg te vluchten van dit soort dingen. Dat is het eerste. En dan zegt Paulus tegen Timotheus waar hij wel naar mag jagen. Jagen naar gerechtigheid, naar godsvrucht, naar geloof, naar liefde, vers 11, naar volharding en zachtmoedigheid. Jaag naar deze dingen. En hij gebruikt dat woordje jagen. Ik wil met jullie lezen Hosea 6, als de projectie dat ook erbij kan brengen. Hosea 6. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. De hand die sloeg, zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. En de 3e dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven en dan zullen wij hem kennen. Er naar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lenteregen die de aarde doordringt. Laten wij er naar jagen om de Heer te kennen. En dat is eigenlijk de vraag die vanmorgen tot in ieder van ons komt. Kunnen wij met David zeggen, als een hert dat verlangt naar water, ik ben net weer terug uit Israël, ik heb dagenlang in de Negev-woestijn geslapen, we zijn altijd bij Engedi, waar die steenbokken zijn, en er zijn herten daar, en het is daar droog, en die verlangen naar water. En ze zoeken de oase, zoeken ze op, ze zoeken de waterbronnen, zoeken ze op, er komt water uit de rots, hier en daar. In de woestijn van Engedi, in de Negev-woestijn, in de woestijn van Judea. Het is er droog, maar er zijn dieren die smachten naar water. En dat is de juiste ambitie, dat is het juiste streven. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Ik verlang niet naar geld. Heer, verlos mij van geldzucht. Verlos mij van de tirannie van de mammon, want die is zo in onze samenleving aanwezig. Maar wij zijn geroepen om anders te zijn. Heer, ik verlang naar u. Ik verlang naar u. En ik jaag ernaar om u te kennen. Om God te kennen. Zoals Paulus ook de Heer beschreven heeft in vers 15 en vers 16. De zalige en de alleenmachtige Here, de koning der koningen en de Heere der heren. Hij zal hem op zijn tijd laten zien. De verschijning van de Heer Jezus is aanstaande. En hij is het die als enige onsterfelijkheid bezit. En hij woont in een ontoegankelijk licht. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Hij heeft het over de Heere. En alleen bij hem is eeuwige roem. Als Feyenoord vanmiddag kampioen wordt. Kan dat of niet? Of Ajax. Maar ze hebben het makkelijk en snel over eeuwige roem in de sport. En begrijp me goed, ik ben niet tegen sport. En ik vind het ook mooi om soms naar een sportwedstrijd te kijken. Maar het is natuurlijk wel betrekkelijk. En dat geldt voor zoveel dingen. Maar er is wel eeuwige roem. Er is echt, echt eeuwige roem. En eeuwige kracht. En Hij is licht. Hij is heilig. Hij is schoonheid. Hij is de bron van leven. Hij is alles. Hij is de oorsprong van alles. Hij is de instandhouder van alles. Dat is de God van deze wereld is veel meer te verkiezen dan de dingen van deze wereld. En dan ben je vervuld met de juiste ambitie. En dat je van daaruit ook een bepaald soort leven leidt en streeft naar gerechtigheid en naar godsvrucht en naar geloof en naar liefde en naar volharding en naar zachtmoedigheid. En dan ben je bezig je schatten in de hemel te verzamelen. Dat is de juiste ambitie. En dan hoop ik dat we vanmorgen kunnen zeggen, dat we vanuit ons hele hart met elkaar kunnen zeggen naar God toe. Want we zijn hier voor het aangezicht van de Heer. Heren, ik wil nogmaals naar u uitspreken, misschien wel voor de eerste keer naar u uitspreken. Het gaat mij in mijn leven niet om mijn succes. Het gaat mij niet om mijn gloreren, om mijn aanzien. Het gaat mij niet om mijn rijkdom. Het gaat mij niet om mijn carrière. Het gaat mij niet om mijn gezondheid. Het gaat mij zelfs niet om mijn comfortabele en prettige en fijne leven. Maar het gaat mij om u. Heer, u alleen. Vergeef mij dat ik gedaan heb alsof u er niet was. Zo vaak leven wij alsof God er niet is. Maar hij is zo dichtbij. Hij is zo aanwezig. En hij gaat ook komen. En weet je, een laatste gedachte die ik wil noemen is dat, waarom zou je dit hele andere waardesysteem hebben? Waarom zou je je afkeren van de mammon om de levende God te gaan dienen? Omdat hij gaat komen. Hij gaat verschijnen. Paulus in zijn brieven heeft het vaak over de verschijning van de Heer. De Heer gaat terugkomen met zijn beloning. Zijn koninkrijk gaat komen. En dan komt er een heel ander waardesysteem in deze wereld. En dan zullen de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste. En dan zal blijken wie zijn schatten in de hemel verzameld heeft. En dan zal blijken wat eeuwigheidswaarde heeft van het leven wat je nu hier leidt. Wat neem je mee voor de eeuwigheid? Wat neem je mee in zijn koninkrijk? Hij gaat komen, dat weten wij, dat zien wij. En daarom leiden wij een ander soort leven. Daarom kan je als je rijk bent ook anders gaan leven. Namelijk ten eerste dat je niet hoogmoedig wordt. Vers 17. Het gevaar van rijkdom is dat je gaat neerkijken op anderen die minder hebben. Dat is heel erg makkelijk om dat te gaan doen. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen die veel geld hebben dat ten diepste ook doen. Denken, ah, ik heb het gemaakt. Maar kijk, hij, wat stelt hij nou voor? Wat heeft hij nou voor carrière gemaakt? Of wat heeft hij nou voor vermogen? Of in wat voor huis woont hij nou? En alsof dat bepalend is voor de waarde van een mens. Dat je gaat neerkijken op mensen die minder hebben. Maar als je de waarde van het koninkrijk van God een beetje in het vizier krijgt, als je gaat begrijpen dat hij gaat komen met zijn beloning, dan werp je dat van je af. Wees niet hooghartig, wees niet hoogmoedig als je rijk bent, maar zie die broeder die in eenvoudige omstandigheden leeft en die bijna niks heeft, zie die als net zo belangrijk en waardevol als jezelf. En van daaruit dat je ook kan gaan geven. Dat je niet als je heel veel geld hebt en van een rijk pensioen kan genieten, dat je alleen maar voor jezelf gaat leven en gaat golfen en op vakantie gaat. Maar nee, dat je ook goed doet. En dat je rijk bent in goede werken. En dat je vrijgevig bent en bereid bent om samen te delen. Dus als je geld hebt en je hebt zicht op de Heer, dat hij het hartsverlangen is van een christen. Dat je zicht hebt op zijn koninkrijk dat gaat komen. Dan ga je ook anders met je geld om. Dan ben je ook bereid om van je rijkdom en van je tijd te delen met anderen. En dat is zo mooi. En ik zou het eigenlijk willen samenvatten met dit. Misschien dat het helpt, want ik moet afronden, want het is al lang tijd. Maar geld is niet een doel, maar een middel tot een doel. En als je dat helder krijgt, dat is heel simpel. Hele simpele gedachte. Maar geld is niet een doel. Geld moet niet een doel op zich worden, maar een middel tot een doel. Geld moet gebruikt worden. Heel veel geld oppotten, veel meer dan nodig is voor bepaalde dingen. Sommige mensen zijn zo rijk dat ze er wel 300 jaar van zouden kunnen leven, maar dat red je niet. Maar weet je, dan komt het niet tot zijn doel. Het moet geïnvesteerd worden, het moet gebruikt worden, het moet mensen aan het werk zetten, het moet werkgelegenheid creëren en je moet delen met mensen die weinig hebben. Het moet rollen, dat geloof ik echt dat de Bijbel dat leert. Geld moet rollen. Dat wil niet zeggen dat je geen vermogen mag hebben, maar je moet dat vermogen niet alleen voor jezelf bewaren. Je mag er ook naar streven dat het meer wordt, maar doe dat dan op zo'n manier dat anderen er ook baat bij hebben. Dat het werkgelegenheid creëert. Ik ben er niet tegen dat sommige mensen miljardair zijn, want die mensen zorgen vaak ook voor heel veel werkgelegenheid voor anderen. Maar dan zijn ze wel bezig om hun vele miljarden, of hun vele miljoenen, te investeren. En dus ook in zekere zin te delen. Want daardoor zijn er heel veel gezinnen die daarvan kunnen leven. Maar ga het niet alleen maar voor jezelf houden. En deel ervan uit. En wees een goede econoom, wees een goede oikonomos. Dat woord econoom komt ook uit de Bijbel. Het is een middel tot een doel. Dus, samenvattend, twee manieren van leven. Twee ambities. Een valse ambitie en een ware ambitie. Leef je alleen voor dit leven of leef je voor het eeuwige leven? Ben je kortzichtig of heb je eeuwigheidsperspectief? Ben je bezig alleen maar voor de schatten die vergaan of ben je bezig voor de schatten die blijven? Is er een schadelijk streven in je hart of is er een heiligmakend en dus gelukmakend streven? Elke keer twee ambities. En als wij vanmorgen doen wat de Heer Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal je bovendien geschonken worden, dan valt alles op zijn plek. Dan kunnen we ook met blijdschap genieten van de materiële dingen die God ons geeft. Dan nemen ze niet een te grote plaats in ons leven, maar dan vallen ze op hun juiste plek en dan is er ook tevredenheid. Als we eerst het koninkrijk zoeken en de Heer bovenaan zetten, dan geloof ik dat er echt tevredenheid zal zijn. En dat alles in het juiste perspectief valt en de dingen op hun juiste plek terechtkomen in ons leven. En dat wens ik u van harte toe. Oké, amen.